Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 33 en daarvan het tiende vers. Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer ondoen komen in dure tijd en hongersnood. We noemen nu Psalm 33, het tiende vers. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament. In de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het tweede hoofdstuk. Dus wij noemden nu als de schriftlezing voor deze avond 2 Timotheus 2. Maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en ook in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Er is u genoemd te lezen 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot den krijg aangenomen heeft. En indien iemand ook strijdt, en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het wel tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijke, ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is, en verkeren sommigen geloof. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, Sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En zonnere ter ere, maar zonnere ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam, tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlie de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen en een dienstknecht des Heeren moet niet twisten. Maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwade kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende, degene die tegenstaan. Of God hem ter enige tijd bekering gave, tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren, tot zijn wil.
We willen de Heere vragen om een verbeurde, maar ook zo onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. O Heere, U die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank uw voeten, wij roepen uw naam aan het begin van deze avond op deze uw heilige dag, waar we met de gemeente van Montfoort voor de tweede maal mogen samenkomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, vervul onze harten dan met diepe ootmoed, eerbied en een heilig ontzag in het besef wie u bent en wie wij zijn. Heere, dat uw woord vanavond nog verkondigd mag worden, dat is een groot wonder. En daartoe smeken wij u bij uw grondeloze barmhartigheid, of gij ons in genade en in ontferming wilt aanzien in Christus. Heere, wilt u onze harten en onze gedachten gevangen nemen onder de gehoorzaamheid van uw woord, dat ook voor uw woord vanavond, wat reeds gelezen is, als de levende stem van u, de levende God, ook verkondigd mag worden. En zou u zo de rijen willen doorgaan, harten willen aanraken, een onderscheiden zegen willen schenken nadat een ieder nodig heeft. U kent ons hart, u kent onze staat en toestand op reis naar die grote godsontmoeting en die nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, dat vanavond alle last die ons lichtelijk kan omringen een ogenblik mag worden afgenomen, als wij hier met verdriet en met moeite en met zorgen in de kerk gekomen zijn, misschien niet wetend waar we het zoeken moeten. Heere, zou u vanavond willen vertroosten vanuit uw hemels heiligdom. Als wij korter of langer geleden aan een open graf hebben gestaan van een geliefde. Heere, als wij de gevolgen van de zonde zo moeten ervaren, in allerhande ellende en tegenspoed, ziekte en zorgen, chronisch ziek zijn, ongeneeslijke ziekte, psychisch lijden en de gebreken en de zwakheid bij de ouderdom. Heere, degene die thuis met ons verbonden zijn en ongetwijfeld hier ook graag in uw huis hadden willen zijn, maar het gaat niet. O, zou u de zulke ook willen opzoeken, met uw nabijheid, met het licht van uw vriendelijk aangezicht. En wilt u zo uw gunst, uw zegen niet onthouden hier in de kerk en thuis. Weest u met degenen die oud geworden zijn, maar ook de middelbaren van leeftijd, de jongeren van de gemeente, de kinderen. Ontfermt u zich over ons allen, als wij leven in een tijd waarin de duivel rondgaat en deze wereld ten onder gaat. Juist ook wat we zo gewaar worden in deze gedenkdagen. Koningsdag ligt reeds achter ons. Morgen de bevrijdingsdag. 80 jaar geleden hebt u door uw grote hand en door uw machtige arm ons volk verlost van de Duitse tirannie. Maar heren, wat is er gebeurd in die 80 jaar? De kerken zijn leeggestroomd. Velen hebben zich van uw woord en van uw dienst vervreemd. En onze overheid wil nog meer geld beschikbaar stellen voor bevrijdingsfestivals. Zo de vorst en zo het volk. Ach heren, geef ons de inleving dat het onze schuld is omdat wij niet op onze plaats geweest zijn. Omdat wij u op het hoogst misdaan hebben. In onze goddeloosheid van het heilspoor afgegaan zijn. Ja, wij en onze vaderen tevens. En heren, als het dan vandaag 4 mei 2025 ook op de kalender staat, de dodenherdenking. O, geef ons dan ook rechte indrukken van dood, graf en eeuwigheid. Als wij mogen gedenken degene die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in al die oorlogen die daarna hebben plaatsgevonden. Of degene die in het leger wel teruggekomen zijn, maar zo te kampen hebben met traumatische ervaringen en aandoeningen. Ach, Heere, wilt u ook hen gedenken? Ook op dit moment, die uitgezonden zijn in oorlogsgebieden, vredesmissies. Heere, ontfermt u zich over deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden. Maar we horen van bosbranden in Israël, van oorlogen op zoveel plaatsen. Ach, schenk nog vrede. Door het wonder waarvan we gezongen hebben, zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En dat wij het ook mogen ervaren, Heere, bij u vandaan. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en in hongersnood. O grote ontfermer, wilt u zo vanavond een onderscheiden zegen schenken. In de kerk hier, in thuis, als we mogen meeluisteren, maar ook met geheel ons vaderland, onze overheid, ons vorstenhuis, ons volk, alle die in hoogheid zijn gezeten. Heere, doe ons beseffen wat het betekent, 80 jaar vrijheid. O, bewaar ons ervoor dat we ons zouden verheffen, maar dat wij ook bewaard mogen blijven om die vrijheid niet te misbruiken als oorzaak van het vlees, om ons uit te leven in de goddeloosheid, ook morgen, maar dat we bewaard mogen blijven voor de zonde, bij uw woord en bij het getuigenis naar schrift en belijdenis. Heren, wees zo de gehele gemeente nabij. In het bijzonder dragen we ook de jongeren op die weer teruggekomen zijn van kamp. Ze weg geweest zijn met elkaar. Heren, gedenk hen en de leiding en geef hen ook een dankbaar hart samen met hun ouders, dat ze weer veilig ook thuis mochten komen en ook vanavond in uw huis mogen zijn. Heren, gedenk al het werk wat in uw koninkrijk mag plaatsvinden. Het werk van zending en evangelisatie, bijbelverspreiding, maar ook het werk in het midden van de gemeente van Montfoort. Heren, zegen uw dienaar, dominee van Mechelen, samen met zijn vrouw en gezin, we dragen hen hartelijk aan u op. Heren, ondersteun hen met de mannenbroeders van de kerkenraad, persoonlijk voor hart en huis, met hun gezinnen, maar ook ambtelijk. Heren, wil ook in de gemeente het leven der genade uitbreiden, vermeerderen, dat er velen mogen zijn die u in waarheid mogen vrezen, u mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. O, wilt u zo vanavond de hoogste en de eerste plaats in ons hart en leven innemen, uw naam verhogen, uw deugden verkondigen en uw genade verheerlijken, ook in de harten en levens van velen onder ons. Wij smeken het in de verzoening van al het onze, alleen om uzelfs wil, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 56 en daarvan het vierde en ook het zesde vers. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt, ook het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Vanavond om 8:00 hopen wij 2 minuten stilte in acht te nemen, waarna we met elkaar zingen uit Psalm 85, vers 1 en 3. Er zijn vandaag van 3 collecten. De eerste is bestemd voor diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde is voor het gebouwenfonds. En bij de uitgang is er een extra collecte voor de kerkvoogdij met als bestemming de aflossing van de schulden van eigen gebouwen. De Heere zegene u en uw gaven bij het zingen van Psalm 56, vers 4 en 6. Gemeente, het is vandaag de dag des Heren. De eerste dag van de week. De opstandingsdag. De dag die naar zijn naam genoemd is. En tegelijkertijd is het op de kalender 4 mei. En is op sommige plaatsen gisteravond en op andere plaatsen vanavond de dodenherdenking. En wij zullen om 8 uur ook 2 minuten stilte in acht nemen. Om te gedenken degene die gevallen zijn. Als wij morgen bevrijdingsdag mogen gedenken. 80 jaar. In vrijheid. En toch. Op deze wereld lijkt de dood te heersen. Want het oorlogsgeweld is doorgegaan tot op de dag van vandaag. En daarom klinkt op de dag des Heren, die tegelijkertijd de dodenherdenking is, dit woord: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Daar willen we vanavond door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u naar luisteren. De boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 en daarvan vers 8 en 9. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking 2 Timotheus 2 vers 8 en 9, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden wat we lezen in vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En in de eerste plaats lezen we vanuit die tekstwoorden de reden van dit bevel. In de tweede plaats letten wij op de inhoud van dit bevel. En in de derde plaats op de vrucht van dit bevel. Dus nogmaals gezegd, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wij letten in de eerste plaats op de reden van dit bevel. En jongeren, dan letten wij op de omstandigheden waarin Paulus verkeert en ook Timotheus, die deze brief ontvangt. En dat kunnen wij opmaken uit de beide brieven die de apostel geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De reden, de oorzaak, de achtergrond. In de tweede plaats let wel op de inhoud van dit bevel vanuit vers 8. En in de derde plaats horen we van de vrucht van dit bevel in vers 9. Gemeente, voor ons ligt een brief. Wat zal de waarde zijn, denkt u, denk jij, van een brief die een stervende vader schrijft aan zijn zoon waar hij zielsveel van houdt. En ook andersom. Die jongen houdt zielsveel van zijn stervende vader. Dat hoeven we toch niet uit te leggen wat de waarde is van zo'n brief voor zo'n jongen. Hij zal dat als een kostbaar document, als een gouden kleinoot aan zijn hart drukken. En die brief is voor zo'n jongen veel belangrijker dan het testament en de inhoud en de erfenis. Wel, nu voor ons ligt zo'n brief van de apostel Paulus, die brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Nee, kinderen, Paulus was niet getrouwd, dus hij had ook geen kinderen. En toch noemt hij Timotheus mijn geliefde zoon. We hebben het gelezen in het eerste vers van de schriftlezing. En ook in het vorige hoofdstuk, vers 2 van hoofdstuk 1, kunnen we het lezen. Hij noemt Timotheus mijn oprechte zoon in het geloof. zoals hij ook iemand anders, Titus en Onesimus, zo aanspreekt. En dat betekent, die uitdrukking, mijn zoon, die ik in mijn banden geteeld heb, zo schrijft hij van Onesimus, dat betekent dat Timotheus onder de prediking van Paulus tot bekering is gekomen. Iemand zegt, ja, maar er is toch een onderscheid tussen een Paulusbekering en een Timotheusbekering. Misschien hebt u daar ook wel eens van gehoord. Dat iemand die niet zo'n heel duidelijke ommekeer of het moment daarvan in zijn leven kan aanwijzen, zegt, ja, maar het hoeft niet altijd zo op de manier als Paulus. Het kan ook op de manier van Timotheus. En dan wordt vaak gezegd dat Timotheus vanaf zijn kindse jaren de Heere vreesde. Dat kan wel, hè, kinderen. Zul je dat goed onthouden? Je bent nooit te jong om de Heere te zoeken. Zul je doen? Net als Obadja. Daarvan lezen we dat hij de Heere vreesde vanaf zijn kindse jaren. En toch bij Timotheus is dat niet zo geweest. Hij is wel bij de schriften opgevoed. Door zijn godzalige moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois. Dat is ook een zegen, hè. Als je een moeder en een oma mag hebben die de Heere eerbiedig mogen vrezen. En we weten uit het eerste hoofdstuk van deze brief dat grootmoeder Lois de eerste was in die familie van Timotheus die tot bekering is gekomen tijdens de zendingsreis van Paulus. En zo ook de moeder van Timotheus, Eunice en Timotheus zelf op de eerste of op de tweede zendingsreis. Waarvan we lezen in Handelingen 14 en 16. Wat een wonder toch, hè? Wat een wonder toch. Dat Timotheus toch, jazeker, ook op jonge leeftijd, misschien was hij wel net zo oud als jou, tot bekering is gekomen. En toen is die godzalige opvoeding, mag ik het zo zeggen, die Joodse opvoeding bij de schriften, bij het Oude Testament, dat is toen tot werkelijke geestelijke wasdom gekomen. Toen is Timotheus echt door God tot God bekeerd. Toen was hij echt een christen. Maar het grondpatroon van elke bekering, van elke waarachtige bekering, is toch hetzelfde. Hoewel de manier waarop de Heere werkt verschillend kan zijn. En dat is ook ongetwijfeld bij Timotheus anders geweest dan bij Paulus. Maar Paulus die spreekt over de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Beide zijn nodig en beide mocht Timotheus het ook kennen. Net als, ik zei het al, Titus en Onesimus, waarvan Paulus zegt dat hij hem in zijn banden geteeld heeft. Het was ook voor hem een geestelijke zoon die onder de prediking van Paulus gevoed is, onderwezen is en tot bekering is gekomen. En dat blijkt ook uit de inhoud van de twee brieven die de apostel schrijft aan Timotheus. Timotheus die mocht geestelijk verstaan de dingen waar Paulus over schreef. En daarom was het voor hem tot grote troost en bemoediging. Hij was hetzelfde geloofdeelachtig waarvan de apostel zegt, het is niet uit u, het is Gods gave, niet uit te werken, opdat niemand roemen. Het is hetzelfde geloof waarvan Paulus ook zegt, onderzoekt u zelf, ook vanavond, bij deze toetssteen, bij deze tekst, of gij in het geloof zijt. En ja, Paulus en Timotheus hadden een heel bijzondere band met elkaar. Timotheus mocht de medearbeider worden van Paulus in de bediening van het heilig evangelie. En Paulus heeft een bijzondere zorg voor zijn geestelijke zoon. Hij weet heel goed dat Timotheus het op dit moment moeilijk heeft. Erg moeilijk. Misschien is er vanavond ook wel iemand in de kerk die het ook heel moeilijk heeft. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Nou, Timotheus heeft het heel moeilijk. Hij is werkzaam door Paulus achtergelaten in de grote stad Efeze. Kinderen, dat ligt in het huidige Turkije. in het zuidwesten van Turkije toen, Klein-Azië, een grote stad ook in die tijd al, van meer dan 250.000 inwoners. De vierde stad van het Romeinse Rijk. En jongeren, in die stad was nou werkelijk alles te koop, wat jij en ik, u allemaal, voorbij ziet komen op je mobiel en waar dan ook online. Ontucht, zedeloosheid, afgoderij, goddeloosheid, zonde en verleiding, niet minder dan nu ruim 19 eeuwen later. Het was er toen ook al. En Paulus, hij zit in de gevangenis in Rome, in zijn dodencel, onder het bewind van de keizer Nero. En Timotheus is alleen. En Paulus weet dat. Timotheus moet op jonge leeftijd leiding geven aan die gemeente in Efeze. En hij weet niet hoe hij het moet doen. En daarbij komt dat Timotheus nou niet een van de meest moedige medewerkers is van de apostel Paulus. Dat blijkt ook wel uit de twee brieven. Timotheus is wat schuchter, timide, vreesachtig. En dat blijkt te meer dat er niet alleen strijd is in die gemeente van buitenaf, de vervolging in de tijd van Nero, maar ook van binnenuit. We hebben daar iets van gelezen in dat tweede hoofdstuk. En zo gaat het altijd. Als een mens niet buigt voor het woord van God, dan komt er opstand. Ook vanuit de gemeente, er loopt altijd een scheiding in de gemeente. Zoals het toen, zo is het nu ook. Dan komt de mens in opstand. En zo was het bij twee mannen waarvan we hebben gelezen in vers 17 en 18. Hymenaeus en Philetus. Twee mensen die zich uitgaven als kinderen van God. Paulus zegt daarvan, ze hebben een gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht verloochend. Ze loochenden ook de opstanding der doden. Maar ze gingen heel geraffineerd te werk. Ze zeggen, ja, dat is al gebeurd. De opstanding der doden is reeds geschied. En dan moet u horen, dat klinkt heel bevindelijk. Ze zeggen, een mens is dood in zonde en misdaden. En als een mens geestelijk dood is en opgewekt wordt door de kracht van het woord, ja, dan staat zo iemand op uit de dood. Dat geloofden ze wel. Maar ze geloofden niet in de lichamelijke opstanding. Ze zeggen, nou moet je niet letterlijk nemen. Je moet dat allegorisch zien, geestelijk zien. Nou, dat was een gedachte die in die tijd wijd verspreid was. Onder invloed van de Griekse cultuur, de gnostiek. Die mensen achten het echt onmogelijk dat iemand, kinderen, iemand die echt gestorven is, hè. Dus iemand die niet meer ademt, het hart klopt niet meer, het bloed stroomt niet meer door de aderen. Kan zo iemand die al jaren in het graf ligt opstaan uit de dood? Onmogelijk. En zo is het vandaag nog. Heel veel mensen die geloven dat niet. Moderne theologen aan de universiteit ook. Die zeggen, nou, maar je moet het niet letterlijk nemen. En zo was het toen ook al. En de apostel Paulus die is heel scherp tegen deze dwaalleraars. En hij schrijft ook aan Timotheus een extra waarschuwing in vers 1 in hoofdstuk 3. We hebben dat niet gelezen, maar hij zegt, weet dit, dat in het laatste der dagen ontstaan zullen zware tijden. Zware tijden, schrikt u daarvan? Toen is het geschreven, hè? Ruim 19 eeuwen geleden. En nu? Hoe is het nu? Beter? Zou het echt zo zijn? Ik moet denken wat de bekende dominee G. Boer eens geschreven heeft. Hij heeft onderwijs gehad van dominee I. Kivit. Heeft een grote plaats ingenomen in de kerk. In 1963, dat is dus 62 jaar geleden, schrijft dominee G. Boer, als bepaalde waarheden van de schrift of uit de belijdenis niet meer klinken in de prediking van het woord. Dat begint dus hier. En op alle kansels in Nederland, toen al. Hij zegt dan, wordt dat een slapend bezit. Het functioneert niet meer. Als dat lang duurt, dan wordt het een vergeten bezit. Je weet niet eens meer dat het in de Bijbel staat. Of achter in de Dordtse leerregels over de verkiezing en de verwerping en de doodstad van de mens en de volharding der heiligen. Het wordt een vergeten bezit, slapend bezit, een vergeten bezit. Als het nog even duurt, wordt het een bestreden bezit, zegt dominee Boer. En tenslotte in de vierde plaats wordt het een geëlimineerd bezit, dan is het weg. We zijn nu 19 maanden verder nadat Paulus dit schrijft. Zou het in onze tijd beter zijn? Waak dan, zegt Paulus tegen Timotheus. Want Timotheus moet leiding geven aan de gemeente. En ik zei u al, Timotheus is niet een van de moedigste mensen. Hij is schuchter, wat timide. Hij laat de moed zakken, zo krijgen we de indruk als we de twee brieven lezen. Hij is moedeloos, aangevochten en bestreden, eenzaam en alleen. Paulus is er niet en hij staat er alleen voor. En hoe moet het dan? Daar komt nog bij dat Timotheus veel lichamelijke klachten heeft. Paulus schrijft daarover in de eerste brief. Menigvuldige zwakheden, maagpijn, buikpijn. De apostel schrijft daar ook over, adviseert de jonge Timotheus ook wat hij moet doen. Maar ach, het belangrijkste, dat benadrukt Paulus het meest. Hij roept Timotheus op tot strijd, de goede strijd des geloofs. Ook in zijn arbeid in de gemeente. We hebben dat ook gelezen in dit hoofdstuk, in de eerste 7 versen. Dan gebruikt hij eerst het beeld van een soldaat, in vers 3 en 4. Vervolgens het beeld van een atleet. Olympische Spelen waren er toen ook al, vers 5. En tenslotte het beeld van een boer, een landbouwer, in vers 6. Strijd, Timotheus. Maar Paulus laat het daar niet bij. Hij wil hem ook bemoedigen. Niet alleen aansporen tot strijd, maar hij wil hem ook bemoedigen. Hoe zou de apostel dat nu doen? Wat zou u doen? Wat doen wij eigenlijk meestal? Als iemand het moeilijk heeft en we sturen iemand een kaartje, of we spreken iemand kort, wat zeggen we dan? Goed bedoeld natuurlijk, sterkte. Goed bedoeld. Maar zou Timotheus daarmee geholpen zijn? Denkt u dat? Gelukkig schrijft Paulus iets anders. En dat brengt ons bij het tweede, bij de inhoud van dit bevel. Want de apostel zegt iets wat wij niet zouden verwachten. En ik vrees de meesten van ons zouden dat nooit zo zeggen. Hij zegt in vers 8, en dan klinkt in de tweede plaats dus de inhoud van het bevel, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Vreemd, hè? Of toch niet? Houd in gedachtenis. Wat betekent dat eigenlijk, kinderen? Zou dat betekenen, je moet er eens wat vaker aan denken? Dat zeggen wij ook wel eens. Tenminste, volwassenen zeggen dat onder elkaar. Als het gaat over deze dingen, over de geestelijke zaak, over dood en eeuwigheid, hemel en hel, over uw eeuwige toekomst, dan zeggen wij wel eens ja, dat is het belangrijkste. Je zou er wat vaker aan moeten denken. En daarmee zeggen we eigenlijk, we denken er veel te weinig aan, of we denken er nooit aan. Is het zo? Zo is het toch, als we eerlijk zijn naar onszelf toe, liggen we wel eens een nacht van wakker. En als wij zelf al tot die ontdekking gekomen zijn, wat zou de Heere dan zeggen? Weet u wat de Heere zegt in zijn woord? Over zijn volk, dat ze hem vergeten zijn, dagen zonder getal. En dan zegt de apostel, houd in gedachtenis. Dus je voelt wel, kinderen, dat betekent niet er een beetje vaker aan denken. Het betekent ook niet, dat is wel goed, ik las dat ergens. Het is heel goed, hè, om bijbeltekst uit je hoofd te leren. Als je dat nog nooit gedaan hebt, begin er vanavond mee. Niet alleen kinderen, jongeren, ook ouderen. Bijbelteksten memoriseren. In de kerk achter het ijzeren gordijn deden ze dat. Bang dat ze hun Bijbel zouden verliezen. En wat moet je dan als je Psalm 23 niet meer tot je beschikking hebt, of het Marcus-evangelie? Die mensen leerden hele Bijbelgedeeltes uit hun hoofd. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Maar het is natuurlijk niet zo, wat ik ergens las, ja, dan moet je op een stuk papier schrijven: Jezus is opgestaan, hij leeft. Plak het op de koelkast en als je er langs loopt, ja, dan word je eraan herinnerd en dan kun je eraan denken. En dat kan je troosten als je het moeilijk hebt, want ja, je moet groeien in je geloof en je kunt er steun aan hebben. Ja, natuurlijk is dat waar. Maar Paulus spreekt hier niet van verstandelijke beschouwingen. Hij spreekt hier Timotheus aan, die datzelfde dierbare geloof deelachtig is. Timotheus weet waar Paulus het over heeft, over de inhoud van dit bevel. Niet een wens, een bevel. En daar is een wonder voor nodig in ons leven. Als u dat wonder niet kent, het wonder van de wedergeboorte, van de waarachtige bekering, van de rechtvaardiging, van de goddeloze door het geloof, ach, wat heeft deze tekst en wat hebben veel andere teksten ons dan te zeggen? Zou het ons hart dan echt raken? Ach, het wordt verkondigd vanavond, opdat het uw hart zou raken als u nog onbekeerd voortleeft op de brede weg en vreemd bent aan de inhoud van deze tekst. Opdat je mag leren sterven aan alles wat buiten Christus is, om in hem gevonden te mogen worden. Dat je al je houvast, al je leunsels en steunsels buiten Christus mag verliezen, dan zink je weg. Om te zakken en te zinken op die enige rotssteen der behoudenis. Jezus en Jezus alleen, die de schuld draagt en de straf uitdelgt. Door zijn bloed en gerechtigheid een eeuwig leven, een eeuwige zaligheid heeft aangebracht. En daar weet Paulus van, daar weet Timotheus van. Hij weet het, ik ben met Christus gekruist, met hem gestorven, met hem begraven, met hem de dood ingegaan, met hem opgewekt tot een nieuw leven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en die zichzelf voor mij overgegeven heeft. En Timotheus die weet daarvan en daarvoor is dit voor hem zo'n grote bemoediging. Dat is niet in woorden uit te drukken. Dit is een kerntekst, hè? Dit is het geestelijke testament. Wat Paulus, die in de dodencel zit, stervende straks achterlaat voor Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat wil zeggen niet af en toe een keer aan denken. Nee, het betekent dat het steeds en voortdurend zo moet zijn. Gestadig, blijvend het in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Ach, wat een voorbeeld. Wat voor een voorbeeld moet je daar nu bij gebruiken? Elk voorbeeld schiet hierbij tekort. Maar toch, één voorbeeld, een moeder. En haar kind ligt op de intensive care. En de artsen vechten voor het leven van dat kind. Wat denkt u? Waar zou het hart en waar zouden de gedachten van moeder vervuld mee zijn? Is toch duidelijk? Maar elk Bijbels voorbeeld is beter. Maria, Lucas 2. Ze bewaarde al die woorden overleggende die in haar hart. Dat is het. Dat is het. Of de bruid in het Hooglied zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. Zoals de kanttekening zegt, ik vergat mijn bruidegom niet, maar ik hield hem steeds in mijn hart. Of zoals Hiskia het zegt, Hiskia die mocht herstellen van een ziekbed, nog 15 jaar erbij kreeg. Wat zegt Hiskia als hij zijn gedenkschrift opschrijft in Jesaja 38... Eén zinnetje, met een levenslange betekenis, ik hoop dat u het ook mag leren, bij deze dingen leeft men. Leeft u ook? Of ben je nog dood in zonde en misdaden? Bij Christus scheiden de wegen. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. En zo zegt de kanttekening het ook, het voortdurend overdenken en aanscherpen, Timotheus, tot troost voor jezelf en tot stichting van de gemeente die je moet dienen. Als ambtsdrager, als eerst in de gemeente, om leiding te geven. Maar ook tot weerlegging van de valse leraars, van de ketterij, die de opstanding der doden loochenen. Want als dat zo is, leest u 1 Korinthe 15 maar, dan is uw geloof ijdel, dan is de prediking ijdel, dan is alles tevergeefs. En gemeente, dan komt de vraag vanavond ook naar u en naar jou en naar mij. En dan spreek ik in het bijzonder Gods kinderen aan. Mag uw hart nou van vreugde opspringen bij het horen van deze tekstwoorden, dat je zegt, ja, Heere, zo is het. Niet alleen anderen, ook mij. Vergeving van zonde, volkomen gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, en dat ik die niet anders dan door het geloof wat mij geschonken is, mij toe-eigenen mag. Wat is nou uw antwoord? Mag u nou zeggen, ja, hierop mag ik leven en sterven? Als deze toetssteen aan uw hart gelegd wordt, zou u nou echt getroost zijn met deze bemoediging? Vers 8. Dat is de vraag. En als we dan verder lezen, dan is die tekst een heilsfontein, een springader van al het leven wat van boven naar beneden komt. Want als tweede staat er in de tekst dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Waarom die volgorde? In vers 1 staat het andersom. Christus Jezus. Ach, Paulus die bedoelt te zeggen dat Jezus, de Nazarener, kinderen die waarachtig mens is, echt mens is, en die Timotheus in alle dingen verzocht is, evenals gij, doch zonder zonde, u te hulp kan komen, dat deze Jezus, naar zijn menselijke natuur, precies zoals jij, Timotheus, maar ook God, dat hij de Christus is, de gezalfde, van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot dat drievoudige ambt, als de hoogste profeet en leraar, de enige hoge priester en eeuwige koning. Hij kan helpen, Timotheus, niemand anders, en hij doet het ook. En Timotheus mag het weten door het geloof, als christen verbonden te zijn met deze Christus. En dan staat er in derde nog iets, dat hij uit de dood is opgewekt. Meervoud, waarom eigenlijk? Waarom staat dat erbij in het meervoud? Is dat niet hetzelfde als dat er had gestaan? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood opgewekt is. Wij denken natuurlijk meteen aan de lichamelijke opstanding uit de dood. Maar Paulus bedoelt meer dan één dood. Een drievoudige dood. Toen Adam en Eva gegeten hebben van die verboden vrucht waarvan de Heer had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Toen is Adam direct gestorven en Eva ook. De dood gestorven ter plekke. De geestelijke dood. Dat is als je onbekeerd bent. Dat is de reden dat je onbekeerd bent. Dood in zonde en misdaden, ongevoelig. En als God het niet verhoedt en het verandert niet, eindigt dat in de eeuwige dood, de hel, de buitenste duisternis. En als derde, de lichamelijke dood die wij allemaal moeten sterven. Niemand ontloopt het. En ieder van ons zal eenmaal de dood sterven. En daar worden we vanavond wel in het bijzonder aan herinnerd. Memento mori, gedenk te sterven. Denk je er wel eens aan? Hoe zou ons leven eruit zien als ieder mens, al is het maar 5 minuten per dag, aan zijn eigen levenseinde zou denken, hoe dat zal zijn? Dus Paulus bedoelt te zeggen, Christus die verlost van een drievoudige dood. Hij is een volkomen zaligmaker die de dood heeft teniet gedaan. En als vierde staat er in de tekst dat hij uit de dood is opgewekt. O, wij weten, dat is een heel bekende tekst, Lucas 24 vers 34... dat hij is opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan in eigen kracht. Maar hier wordt benadrukt dat hij door God is opgewekt. Door de Vader en door de Heilige Geest. Zo weten we uit Romeinen 8. Omdat Christus aan het recht van God volkomen heeft genoeg gedaan. Op Goede Vrijdag heeft uitgeroepen, het is volbracht. En de Vader heeft daar zijn goedkeuring op gegeven. En heeft zijn Zoon uitermate verhoogd, hem uit de dood opgewekt. En hem een naam gegeven die boven alle naam is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En wat staat er dan nog meer als 5 in vers 8? Welke is uit de zade Davids? Kinderen, dat betekent, de Heer Jezus is de grote zoon van David, uit het nageslacht van David. Nog een keer, hij is echt mens. Wat de Heer aan David had beloofd, dat is uitgekomen, dat doet de Heer altijd. Wat hij belooft, al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Hier ligt het bewijs. Timotheus, overdenk het. Houd in gedachtenis. Dat hij uit het zaad van David komt. Daar wordt ook de bijzondere nadruk gelegd op het koningschap van Christus. Niet Nero heeft het voor het zeggen. Er is er maar één die koning is. Timotheus. Hij kent je zwakheden. Hij weet je nood en je moeite. Je strijd en je aanvechting. Hij is koning. Kinderen, wat doet een koning? Hij beschermt. Hij strijdt tegen alle vijanden. Hij leidt, hij regeert. En dan als laatste lezen we in vers 8, naar mijn evangelie. Dat is ook bijzonder. Paulus noemt dit mijn evangelie. Is dat niet wat hoogmoedig? Nee. Ja, maar het is toch niet het evangelie van Paulus? Hij is toch niet de architect, de ontwerper van dit evangelie? Het is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon Gods. Het is het evangelie van het Koninkrijk Gods. Jazeker. En dat evangelie is aan Paulus toebetrouwd. Toebetrouwd. Hij mag een dienaar zijn van dat evangelie. En ach, de apostel heeft dat zo verinnerlijkt. Zo eigen gemaakt. Het is voor hem zo persoonlijk dat hij zegt, het is mijn evangelie. Net als Luther, hè. Psalm 118, Luther zegt dat is mijn psalm. Is natuurlijk niet zo, maar je begrijpt wat Luther daarmee bedoelde. Die psalm was voor hem zo dierbaar, voor u ook. En hij zegt hier, mijn evangelie. De apostel gaat zelfs zo ver in de Galatenbrief. Hij zegt, als er iemand is, hè, iemand, al was het een engel uit de hemel, die een ander evangelie leert dan dit, die zij vervloekt. Mijn evangelie. Houd in gedachtenis, Timotheus. En hij spreekt ook u aan. U die de Heere mag kennen. In het bijzonder tot u, maar tot alle mensen zonder onderscheid klinkt vanavond. Op 4 mei, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Welk is uit de zade Davids naar mijn evangelie? Ik vraag het nog een keer. Zou u daar echt mee getroost zijn? Kunt u dat zeggen? Als je nou vanavond naast Timotheus kon gaan zitten en zegt Timotheus, daar moeten we nou samen eens over praten, joh. Vertel nou eens. Wat heeft het jou te zeggen? En misschien als Paulus daarbij kon zijn, dat je nou van hart tot hart met elkaar mocht spreken. Ach, ben je dan in 5 minuten uitgepraat? Of zou het tot diep middernacht worden? Wat denkt u? En jongeren, als Paulus dit nou zegt, hè, wie heeft het eigenlijk het hardst nodig, toch? Hij zit in de dodencel, Timotheus niet. En toch schrijft hij het om Timotheus op te beuren. En om vanavond u, kind van God, die diezelfde waarheid mag kennen, op te beuren. Helpt dit nou echt? Bent u ermee getroost, kind van God in ons midden? De Heere weet hoe het in uw hart is. Hoe het kan stormen in uw hart en leven. 1000 doden, 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Dat uw hart zo bezwaard is. Dat uw hart van angst zou breken. En dat de grond als het ware de bodem onder je voeten wordt weggehaald. En dat je zo ver bij de Heere vandaan bent, dat kan. Eigen schuld. En dat je het niet kunt geloven, dat je het niet kunt vasthouden. En dat je niet weet waar je het zoeken moet. En dat je midden in je nood en je angst roept tot God. En het lijkt alsof de hemel van koper is, dat uw gebeden niet verder gaan dan het plafond. Dat de Heere niet hoort. Net als Asaf in Psalm 77. Ik liet niet af mijn hand, mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Maar als dan deze tekst klinkt, dat kan niet anders. Dan moet er verandering komen, zo was het ook bij Asaf. Hij zegt, dit krenkt mij. Psalm 77. Maar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 77. En daarvan het zevende vers. 77 vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77, het zevende vers. Gemeente, we hebben de oproep gehoord van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus en aan de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En we hebben in de eerste plaats gelet op de reden van dit bevel, de achtergrond, de omstandigheden waarin de apostel Paulus verkeert en Timotheus. In de tweede plaats ook de inhoud van dit bevel vanuit het achtste vers. En nu mogen we in de derde plaats letten op de vrucht van dit bevel. Paulus weet waarover hij schrijft. Kinderen, ik zei het al, hij zit in zijn dodencel. En hij is er diep van overtuigd dat hij niet meer zal worden vrijgelaten. Zo was het wel de eerste keer in Handelingen 28. Toen mocht hij 2 jaar wonen in een eigen gehuurde woning met een Romeinse soldaat. En hij had nog de gelegenheid om het woord te verkondigen, mensen bij hem thuis binnen te laten. En het laatste woord van Handelingen 28, zowel in het Grieks als in het Nederlands, is ongehinderd. Het woord gaat door. Niets kan het tegenhouden. Maar nu weet Paulus het heel zeker. Ik word niet meer losgelaten. Hij is gearresteerd onder de keizer Nero. En we lezen in vers 9 dat hij om het evangelie, dus om de inhoud van vers 8 staat er. Dat is dus de reden om het welk, dat wijst op vers 8, ik verdrukkingen leid tot de banden toe. Als een kwaaddoener. Net zoals de Heer Jezus gehangen is op Golgotha op Goede Vrijdag tussen 2 kwaaddoeners. Zo noemt Lucas ze. 1 aan de een en 1 aan de andere zijde. 2 moordenaars. Hij is met de misdadigers gerekend. En zo is het ook hier. Vers 9. Paulus, Timotheus, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En om Christus wil en om het evangelie leid ik verdrukkingen. Zou je dat ervoor over hebben? Jong en oud? Je hoeft geen antwoord te geven, maar ik kan me echt voorstellen, echt waar. Het leeft toch in ieders hart, ook in mijn hart. Als je eerlijk bent, wat zegt de mens dan? Ja, dan hoeft het voor mij niet. En toch staat dit er. Iemand zegt, ja, maar is dat nou de vrucht? Is dat nou het gevolg? Paulus schrijft het. Hij is christen en daarom wordt hij vervolgd. Is dat alles? Is dat nou de diepste bedoeling van deze tekst? Nee. Nee. Paulus wil met deze woorden tot uitdrukking brengen zijn hartelijke bereidheid om voor de naam en voor het evangelie van de Heer Jezus Christus smaadheid te lijden. Hij plaatst het in Filippenzen 1 vers 29 op hetzelfde niveau als het geloof. Hij zegt, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, dat is 1, maar ook voor hem te lijden. Paulus mag roemen in de verdrukkingen, terwijl hij in de dodencel zit en elk moment het zover kan zijn dat hij misschien wel midden in de nacht om 3 uur, net als Guido de Bray, wakker gemaakt wordt en zegt, maak je gereed, want om 6 uur word je terechtgesteld op het schavot. Hij weet het heel zeker. Hij is 1 keer voor de keizer Nero verschenen, zo weten wij uit het 4e hoofdstuk van deze brief. En hij zegt, de tijd van mijn ontbinding, het moment dat ik losgemaakt word als een schip van de kade, uit dit leven weggenomen wordt, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Zeer spoedig zal het moment aanbreken dat hij de marteldood zal sterven. En daarom is dit Paulus' geestelijke testament. Hij wil Timotheus bemoedigen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Timotheus, kind van God, in ons midden, wie u ook bent en in welke omstandigheden u ook verkeert. Dit dierbaar evangeliewoord is voor u, voor jou. U dan die gelooft, is hij dierbaar. In welke omstandigheden, hoe moedbenemend die ook kunnen zijn, hoe aangevochten en hoe bestreden het geloof ook is. En hoe het geestelijke leven ook wordt aangevallen en aangevochten door de duivel. Juist in die ellendige toestand, in die omstandigheden waarin u verkeert, wordt u geroepen om deze waarheid van het evangelie van vrije genade te omhelzen En aan te nemen, niet als een mensenwoord, maar zoals het waarachtig is, als Gods woord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En je ligt zelf midden in de dood. En je kan het leven niet in eigen hand houden. En je bent net als Heman, Psalm 88, doodbrakende. In de diepste nood. En je kunt jezelf niet verlossen en er is geen helper. Timotheus, luister nou. Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij is gestorven, Timotheus, om onze zonde op Goede Vrijdag. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking op de eerste dag van de week. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft de dood gedood. Ik denk aan een bekend boek van John Owen, een puritein uit Engeland, wat ook vertaald is in het Nederland met een heel bijzondere titel. De dood gedood door de dood van Christus. Nog een keer, de dood is gedood door de dood van Christus. Hij heeft de dood teniet gedaan. Timotheus, je weet het toch, je bent met hem gestorven, met hem begraven en je zult ook met hem leven. Timotheus, het is volbracht, het ligt buiten jou. Dat is dat enige vaste fundament van de zaligheid, op die grondslag van Gods soeverein welbehagen. Onaantastbaar, niemand kan dit fundament tot wankelen brengen. Timotheus, het ligt niet in je gevoel, het ligt niet in de omstandigheden, je ziet maar wat voor ogen is. Timotheus, Nero heeft niet het laatste woord. Juist in die moedbenemende omstandigheden schildert Paulus de heerlijkheid van Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie zal dan beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus regeert. Timotheus, hij is koning. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. De realiteit is niet wat je ziet met je ogen. Het is maar een verdrukking van 10 dagen, Timotheus. Dit lijden. Je moet de loopbaan lopen. Met hem. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Hij heeft gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Timotheus, laat ons lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Paulus die weet het zo zeker, hè jongeren, zo zeker, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard is. Timotheus, echt waar jongen, we zullen met hem heersen als koningen. Ach, Paulus die wil benadrukken, Timotheus, dit betekent het nu, dit betekent het. Om nou te zakken en te zinken op dit fundament, op deze belijdenis, om daarbij te leven en daarbij te sterven. Het is betaald door bloed en door gerechtigheid. Timotheus, er is een schatkamer. De kabinetten van het genadeverbond zijn geopend. Alles is in deze middelaar, die opgestaan is uit de dood en opgewekt is door zijn vader, te vinden, een rijke Christus voor een arme, ellendige zondaar. En toch, toch, de gelukkigste van alle mensen. Ik weet zeker, dan wil je niet met niemand anders ruilen. Timotheus ook niet, Paulus ook niet. En zo is het vandaag nog steeds. Als deze waarheid verzegeld is in uw hart, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Doe je dat? Morgen? Van de week? Als je weer naar school gaat, kinderen? Als je op de fiets stapt? Als je in de auto stapt, naar het werk gaat? Als moeder in het gezin? In het werk? Bij deze dingen leeft men. Al zit ik in een dodencel. Al kan het zijn dat ik morgen naar het schavot gebracht word. Paulus zegt, ik leid verdrukkingen tot de banden toe als een kwaaddoener. Hij bedoelt daarmee, kinderen, ik ben geboeid. Dat zijn de banden, de boeien. Maar dan zegt hij erbij, in vers 9, ik ben wel gebonden met banden, met keten in de gevangenis, maar Gods woord is niet gebonden. De Bijbel ligt niet aan de ketting, met eerbied gezegd. Dat kan helemaal niet. Net zoals dat laatste woord in Handelingen 28. Het woord gaat door, ongehinderd. En het bewijs ligt hier vanavond, in dit getuigenis en in deze kerkdienst. Anders waren wij hier niet geweest. Timotheus, houd in gedachtenis. Vergeet het niet. Denk eraan. En smeek, Timotheus, dat de Heilige Geest, ook u, het steeds indachtig maakt. Timotheus, overdenk het. En vooral, predik het, Timotheus, in het midden van de gemeente. En zo gaat de prediking vanavond ook uit. Tot goddelozen. Tot mensen, zoals u, jij en ik. Die na 80 jaar bevrijding in Nederland, alle weldadigheid van God, de doorgebracht hebben. Met brood en spelen. Op Koningsdag morgen weer. En wie meent zichzelf daarboven te verheffen. Ach, die is nog niet veel verder gekomen dan die fariseeën. Maar het wordt gepredikt. Ook aan u. Die nog leeft onbekommerd. Op de brede weg naar het verderf. Opdat dit woord je hart zou raken. Opdat je vanavond niet kan blijven die je bent. Maar dat je door de dood opgewekt wordt. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Door dat levenwekkend getuigenis. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Als u in de meest ellendige omstandigheden van uw leven, op de puinhopen van uw bestaan leeft, zoek hulp bij Christus. De overste leidsman en voleinder des geloofs, die het kruis gedragen heeft, de schande veracht. En die een volkomen zaligmaker is, die volkomen kan zaligmaken al degenen die door hem tot God gaan, zegt de schrift. En het wachtwoord wat u bevindelijk moet leren. We hebben allemaal een wachtwoord, hè, jongeren. En je moet een veilig wachtwoord hebben. Anders kan er zomaar ingebroken worden. Nou, dit is het wachtwoord wat echt veilig is. Dat garandeer ik je bij God vandaan. Het wachtwoord wat je bevindelijk moet leren is houd in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zaden Davids naar mijn evangelie. Dat is de troost in vers 8. En heel veel mensen willen wel troost uit vers 8. Maar niet de vrucht. Uit vers 9. Onderzoek uzelf nou, ook vanavond. Een echte bekering kenmerkt zich door wat de apostel zegt. Dat je bereid bent, van harte bereid. U leest het in Handelingen. Dat ze verblijd waren, dat zij het nota bene waardig geacht waren om Christus wil smaadheid en gevangenis te lijden. Ik leid, zegt de apostel, tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar hij zegt er direct achteraan, het woord Gods is niet gebonden. Ach, wat heeft Luther gezegd? Er is een sterk geloof nodig, een krachtig en een vast geloof nodig, om te blijven bij deze waarheid. Om dit geloofsartikel, het fundament van de zaligheid, nou recht te verstaan bij het licht van de Heilige Geest. Op die woorden, Christus is opgewekt uit de dood, om daar nou acht op te geven. Houd in gedachtenis. Luther zegt, het moet als het ware met letters zo groot als kerktorens opgeschreven worden. Ach, schrijf het dan maar op. Hang het maar op. En leer vanavond voor het eerst en blijf het doen. De Heere mocht het zegenen en hij wil het zegenen. Het is namelijk zijn woord, niet een mensenwoord. Leer het ook met je hoofd. Opdat het in je hart mag komen. Opdat je net als Paulus kunt sterven. Kun je sterven? Echt waar? Dan leef je. Dan ben je al gestorven. Ik ben gestorven en ik leef. En dan zult u, als het goed is, als het recht ligt, steeds uitzien naar nieuwe ontdekkingen in die dierbare borg en middelaar, dat u het zult uitroepen, dierbaar lam, bij deze dingen leeft men, om steeds weer, opnieuw en nog een keer opnieuw en bij herhaling tot uw laatste snik toe water te scheppen uit de fontein des heils en te bedelen bij de bron om daar nou bij te leven, daarbij te sterven. Zo komt de kerk thuis. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door binnentreden uit kracht van de opstanding van Christus. En zo zijn ontelbaar martelaren, net als Paulus, zingend de brandstapel op te gaan, geborgen in Christus hun hoofd. En hun lichaam is begraven in de schoot der aarde. En wat zegt de schrift? Die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Ja, dat ook. Ook de lichamelijke opstanding. Ik geloof in de wederopstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Dodenherdenking. En daarom zegt Paulus aan het eind van deze brief, zijn testament: ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Want ik heb de goede strijd gestreden, de loop beëindigd, en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook uit mond voort alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En daarom houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. O Heere, hoe past het ons uw grote naam eerbiedig en ootmoedig te erkennen voor dat woord wat onwankelbaar, vast en zeker is. Wat vanavond mocht klinken, het is uw woord, een kracht Gods tot zaliging, scherp snijder dan tweesnijdig scherp zwaard, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Ach Heere, dat u in dit uur uw woord thuis gebracht hebt, en dat u uw woord ook wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen door de zaligmakende bediening van de geest van Christus die in al de waarheid leidt. Ach, dat we vanavond uw stem mochten horen, uw gedaante en uw heerlijkheid mochten aanschouwen. Heere, we mogen uw grote naam heel eerbiedig dankzeggen voor dit getuigenis, dit testament van de apostel, wat nog klinkt nadat hij gestorven is. Heere, dat het zo mag zijn in ons aller hart en leven, en dat wij zo u mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, ga met ons mee, ook deze nieuwe week die is aangebroken in de vaders op het werk, de moeders in de gezinnen, de jongens en de meiden, de mannen en de vrouwen op het werk, in de zorg, in het onderwijs, waar dan ook, de kinderen op school. En geef ons u te beminnen als het allerhoogst en eeuwig goed. En dat we het mogen gedenken, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit genade, om het bloed des verbonds, om uw goedheid eer te geven. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen op dit moment 2 minuten gedenken aan degenen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en in de zovele oorlogen daarna, en ook degenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid, middelijkerwijs door de Heere gebruikt. willen wij nu, mogen het zijn met een biddend hart, zingen Psalm 85, vers 1 en ook vers 3 tot slot. Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. En wat er verder volgt ook, het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85 vers 1 en 3.
Thank you.
Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.